Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 77 de versen 7 en 8. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en aansluitend zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is deze middag uit het boek Genesis. Hoofdstuk 31, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Genesis 31, de versen 1 tot en met 18. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 31. Toen hoorde hij, dat is Jacob, de woorden der zonen van Laban, zeggende: Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was. En van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap, en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. En hij zeide tot haar: ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren, doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedrieglijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide: de gespikkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gespikkelden. En wanneer hij alzo zeide: de gesprenkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelden. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom. En ziet, de bokken die de kudden beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. En de engel God zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudden beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onzes vaders? Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom welke God onze vader heeft ontrukt, die is onze en van onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn haven die hij gewonnen had, het vee dat hij bezat, het welk hij in Paddan Aram geworven had, om te komen tot Isaac, zijn vader, naar het land Kanaan. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met Gods hulp vanavond stilstaan bij een van de versen uit dit gedeelte wat aan u gelezen is, namelijk het 13e vers, waar we deze woorden lezen: ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uwer maagschap. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Heere, gij eeuwige en onveranderlijke God, die nooit laat varen een van de werken van uw handen, en van wie geldt dat wat uit uw lippen ging vast blijft en onverbroken. Wij buigen ons neer voor u ook aan de avond van deze dag, en nu we samen zijn in uw huis en ook meeluisteren voor de kerktelefoon, smeken wij of gij ons wilt gedenken. We zijn dezelfde mensen als altijd, dezelfde mensen als deze morgen, met dezelfde noden, dezelfde zonden, dezelfde schuld en hetzelfde hart. En wij hebben in alles de werkingen van u en van uw geest nodig. O Heere, wil ze ook in deze avond aan ons niet onthouden. En in bijzonder wanneer uw woord geopend wordt en de woorden van u verkondigd mogen worden, wil u dan zelf in de prediking zo meekomen dat dit woord aan onze harten gelegd wordt. Geef ons in de bediening van uw woord alles wat nodig is, heel in het bijzonder de bediening van uw geest, opdat wij spreken mogen. Geef ons gedachten die gedrenkt zijn in de schriften. En wil u ons zo leiden door uw geest, dat het woord gepredikt mag worden in betoning van geest en van kracht. Wil u ook bij het luisteren alles wel maken, de dingen die een hindernis kunnen vormen genadig wegnemen, afleidende gedachten, vermoeidheid, slaperigheid, of andere dingen die een hindernis kunnen zijn, wil u ze ons afnemen en wil u geven dat uw woord zo zijn kracht mag doen dat we luisteren mogen. Ja, niet alleen luisteren, maar ook dat het woord dieper door mag dringen dan in onze geest, dat het door mag dringen tot in ons hart. Wil u dan harde harten openen, weerstanden en vijandschap breken? Wil u ruimte maken voor het werk van uw genade in ons hart en ons tonen wie we zijn in onszelf door de zonde? Maar wil u ook laten zien dat gij een God zijt die het verlorene zoekt, die zoals ge eenmaal uw kind Jacob vond te Bethel en met hem sprak en daar betoonde dat Heere uw gedenknaam was, wil zo ook zondaren in ons midden vinden, misschien midden in de diepe slaap van de zonde, misschien op een dwaalweg en op een zondeweg, en dat zijn we toch van nature alle. En wil u zo ons in dit uur als een Bethel bereiden, een huis Gods, een plaats van de ontmoeting. Want dat is zo nodig, Heere, voor het eerst en ook opnieuw, dat u ons ontmoet. Anders leven we door, misschien hollen we wel door. En zijn we eigenlijk zo onberoerd door de dingen van u en door de nood van onze ziel. Maar waar u ons ontmoet, daar gaan we pas echt leven. Daar worden we werkelijk gewaar wie we zijn voor u en wie u bent in uw majesteit, in uw recht, in uw genade. Heere, wil zo het woord van deze avond daartoe genadig gebruiken. Maar waar het nodig is dat wij voor het eerst een ontmoeting met u hebben, is dat ook opnieuw nodig. En daar worden we vanavond heel bijzonder bij stilgezet. Hoe diezelfde Jacob, die gij ontmoet zijt voor het eerst in Bethel, vele jaren lang doorleefde en veel vergeten is. Misschien wel al te veel vergeten is. En daardoor zo ver van u leefde, totdat u opnieuw kwam, soeverein en genadig. En nu kan het zo zijn, Heren, dat er onder ons zijn die moeten zeggen, wat is het lang geleden dat de Heere tot mij gesproken heeft. En tussen nu en dat moment ligt onze schuld en onze afdwalingen, het vergeten van de geloften en het vergeten van de belovende God. Heren, als dat zo is, wil u dan tot schuld doen zijn en geven dat we in onze bank zittend of thuis meeluisterend voor de kerktelefoon mogen beseffen dat het onze schuld is waardoor u uw aangezicht verborgen houdt. En wil u leren in de weg van de bekering tot u, de levende God, terug te keren. En geef, Heere, dat het dan ook waar mag worden dat u als de God van Bethel, de God die de eerste ontmoeting bewerkte, ook telkens opnieuw weer komen wilt en uw volk wilt opzoeken en hen wilt onderwijzen, beschamend wilt onderwijzen, maar ook bemoedigend wilt onderwijzen, zodat ze de weg waarvan ze het einde niet zien en waarvan ze de moeite niet kunnen overzien, een weg die in het donker en in het verborgene ligt, toch kunnen gaan. Zodat ze, ook al zijn er zaken in hun leven die nog niet opgelost zijn, toch de weg mogen gaan die u wijst. Ik ben de God van Bethel. Heere, wil zo geven dat wij vanavond ervaren mogen dat gij de levende zijt. Want zo openbaart u altijd, voor het eerst en opnieuw, als de God die leeft en die aan de zielen van de uwen het leven geeft. Heere, schenk dat ook in dit avonduur. Wil u in deze ogenblikken zijn met heel de gemeente, met allen die met ons in dit kerkgebouw zijn, wil u ieder in zijn verschillende omstandigheden gedenken. Laat het woord ook in de omstandigheden van zegen en van voorspoed, maar ook van moeite en van verdriet mogen spreken. En wil u vooral ook, Heere, onder ons werken met uw genade. Overlaat ons en onze kinderen niet. Laat ons niet over aan onszelf, maar wil u ons bezoeken als de God die de getrouwe zijt, de God van Bethel. Wil u denken aan heel het kerkelijke leven. We dragen onze kerken aan u op. We bidden voor de arbeid die in onze kerken gebeurt, het gewone werk, wat toch eigenlijk het meest buitengewone werk is, in de kerken en in de gemeenten, het werk van de prediking, het werk van het onderricht op de catechisaties, het werk van de bezoeken, het werk van allerlei arbeid, wat in uw naam en in uw opdracht geschiedt. Heere, wil u het gebruiken? Wil u zijn, Heere, met heel onze kerken ook daarin, dat wij mogen zien dat u, terwijl de oogst groot is en de arbeiders weinigen zijn, ook arbeiders wilt uitstoten in uw oogst. Zegen daartoe het werk aan de Theologische Universiteit. Wil u ook leraren, wetenschappelijke medewerkers en de studenten gedenken. Wees met hen, Heere, in het bijzonder die zich voorbereiden op de ambtelijke dienst. Wil u hen onderwijs geven en de gaven en de genade schenken die nodig is. Heere, wil u in onze kerken met uw geest en woord blijven. U weet, er is onder ons ook zoveel verschil en zoveel verscheidenheid, ook zoveel verwarring. De dingen liggen in het kerkelijke leven niet zoals ze zouden moeten zijn. En er is reden tot zorg. We mogen toch ook al die zorgen voor u de Heere neerleggen en smeken of u ons bijeen wilt brengen en bijeen wilt houden. En vooral ook of u ons allen wilt verootmoedigen en in de ootmoed voor u wilt doen buigen, want daar zullen we elkaar vinden. Dat smeken we niet alleen voor onze kerken, maar ook voor het hele kerkelijke leven, in het bijzonder binnen de grenzen van de gereformeerde gezindte. Heere, wil u bij alle verwarring en verscheidenheid en versplintering die ook daar is, bijeen brengen wat bijeen behoort. En wil u geven dat de nood van de verbrokkeling en van de verscheidenheid, de nood van de afdwaling en van de dwaalleer die zich ook in ons goede vaderland breed maakt, wil u geven dat daar de nood van beseft mag worden en dat dat ook een levende zaak mag zijn, opdat wij uw koninkrijk en uw kerk ook in de gebeden veel aan u de Heere mogen opdragen. Wil u ook daarin de God van Bethel zijn, de God van eed en van verbond, die ook dwars door de gebrokenheid heen en dwars door de dwaalleer heen en dwars door de afkalving en afbrokkeling van het kerkelijke leven heen toch uw koninkrijk doet komen. Ontferm u over ons vaderland. Wil u zijn met onze regering. Wees u heel in het bijzonder met onze koningin, haar gezin en haar familie. Heere, deze week worden we, zo u het ons te beleven geeft, weer bijzonder herinnerd aan de band met het Oranjehuis, als het Koninginnedag mag zijn. Weliswaar niet de verjaardag van onze koningin, maar toch een dag waarop we aan het vorstenhuis en de band daarmee gedenken. Wil u ons, onze koningin, bijzonder zegenen. Wil u ook zijn met allen uit het koningshuis die op 30 april verjaren. Met prinses Juliana in het bijzonder op haar hoge leeftijd. En wil u haar met prins Bernhard bijzonder bij het klimmen van de jaren zegenen. En schenk hen ook in ons vorstenhuis, Heere, dat wat iedere zondaar, dat wat ieder Adams kind nodig heeft, uw genadige zegen. Wil u ook denken aan deze wereld, verbroken en doorploegd door geweld en oorlog. Wees u ook in de nijpende en moeilijke situatie in het vroegere Joegoslavië. Denk ook, Heere, aan allen die daarbij betrokken zijn. Wees ook bijzonder met degenen uit ons vaderland die daar dienen in de VN Vredesmacht wil u hen bewaren, heren. Bijzonder ook Arjan den Hoed, die uit onze gemeente daar dienen mag. O God, wil u hem beschermen en bewaren, sterken en gedenken met al degenen uit ons vaderland en de velen die daar een missie hebben te vervullen. Wil u geven dat het geweld wat daar woedt ten einde mag komen en dat er vrede gevonden mag worden. Wij weten het niet. Wij staan met lege handen en wij weten ook niet hoe de weg is. Maar gij kunt ook hierin helpen. Wil u het ook doen? En geef ook de vrije landen, de wereldmachten, de wijsheid, maar ook de doortastendheid om de weg te gaan die zij gaan moeten. Wil u, Heere, zo in deze wereld, in alle landen en streken waar moeite heerst zijn, maar laat bovenal in deze wereld die toch een verloren wereld is, uw koninkrijk komen. Wil u de boodschap van vrije genade binnen de kerk, maar ook op de zendingsvelden en in verbanden van evangelisatie helder en klaar doen klinken. En zou u, o getrouwe en eeuwige God, ondanks onze zonden en schuld, uw koninkrijk nog willen uitbreiden. Heere, doe het om de eer van uw naam en verstoor de werken der duisternis. En doe uw koninkrijk komen met macht. Doe dat bijzonder ook onder ons. Heere, open uw woord en open ons hart. En geef dat de woorden helder en duidelijk mogen zijn, maar ook mogen binnendringen tot in het diepst van ons binnenste. We vragen het niet omdat wij dat verdienen, want alle zegen is onverdiend. Zeker ook de zegen dat u ons in uw bedehuis bezoeken zou met uw zegen. Wij hebben gezondigd en als u in het recht treden zou, wie zou kunnen bestaan? Maar wil niet op ons neerzien in onze zonde en schuld, maar denk aan ons in genade, om het werk van Christus, om uw eeuwig en vrijmachtig welbehagen, in hem. Amen. Wij willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 3 en 7... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Geliefde gemeente. Er wordt van Luther verteld dat hij ooit de wanhoop nabij was. Zoals Luther, zoals u misschien weet, zoveel perioden in zijn leven gehad heeft waarin het erg donker werd. En hij zat zomaar stilletjes in zijn studeerkamer aan een tafel wat te schrijven. Althans, dat probeerde hij, maar het lukte niet erg. En toen pakte hij het blad waarop hij bezig geweest was vast. En hij schreef alleen maar deze woorden neer tot 2-3 keer toe. Hij leeft. Vivit. Hij leeft. Hij leeft. En al mediterend en schrijvend kreeg hij plotseling hoop. Waarom? Omdat de Christus der Schriften een levende Christus is, die opgestaan is. En omdat God in Christus een levende God is. En dat is het toch telkens weer wat ieder die de Heere vreest bij ogenblikken ervaren mag. Dat God soms in een moment laat zien dat Hij er is. Dat Hij de levende is. Dat kan zo verborgen zijn in tijden van geestelijke duisternis. Dat is verborgen wanneer alles donker wordt. Maar wanneer de Heere weer opnieuw of ook voor het eerst gaat spreken door zijn woord en door zijn geest tot ons hart, dan staat daar eigenlijk boven: Hij leeft. Wel, zo heeft ook Jacob de levende God, de levensvorst, ontmoet tijdens zijn leven. Lang voordat het Pasen geweest was. Hij ontmoette de Heere daar in dat verre land van Paddan Aram. En daar willen wij vanavond samen over nadenken. We schrijven boven de prediking als thema: Ik ben de God van Bethel. Daarin ligt in de eerste plaats een beschamende herinnering. En in de tweede plaats een bemoedigende herinnering. Ik ben de God van Bethel. In de eerste plaats een beschamende herinnering. En in de tweede plaats een bemoedigende herinnering. De geschiedenis die hierachter ligt is overbekend. Maar we moeten toch even de hoofdlijn aanstippen. Jacob, een van de twee zonen van Isaac en Rebekka, is weggevlucht. En u weet dat dat gebeurd is omdat hij, hoewel God hem beloofd had dat hij de eerstgeboortezegen zou ontvangen, niet kon wachten op Gods tijd en zelf die eerstgeboortezegen door list en bedrog van Esau, zijn oudste broer, ontstolen heeft. En Esau, driftige Esau, sterke Esau, heeft Jacobs dood gezworen. En omdat vader en moeder dat gehoord hebben, bereiden ze in der haast Jacobs vertrek voor. Hij moet maar snel weggaan en vluchten naar het verre noorden, naar Paddan Aram, ergens in het uiterste noorden van het tegenwoordige Syrië, waar Rebekka's broer en Jacobs oom Laban vertoeft. En Isaac geeft hem nog snel een zegen mee voor onderweg. En daar gaat Jacob. Hij vlucht voor zijn leven, want hij is bang dat uiteindelijk zijn broer hem naar het leven zal staan als hij blijven zou. En hij vlucht vanuit het uiterste zuiden van het tegenwoordige Israël, waar Isaacs tentenkamp was. En als hij dan een dag gevlucht heeft, dan wordt het nacht. En Jacob is alleen daar in de wildernis. En hij ziet daar ergens een geschikte platte steen neerliggen. En hij legt zijn moede hoofd neer en hij slaapt. En hij droomt. En dan ziet hij in zijn droom dat de hemelen geopend worden. En uit die hemel komt als het ware een ladder, een soort trap naar beneden. En de engelen gaan van beneden naar boven en van boven naar beneden. En als hij zich in zijn droom verbaast over die engelentrap, waarbij de engelen van beneden naar boven en van boven naar beneden komen, dan hoort hij vanuit het licht wat schijnt boven aan de ladder een stem. Het is de stem van de Heere. En dan zoekt de Heere sprekend Jacob op. En wat zegt de Heere tegen Jacob? Zoekt hij hem op in zijn toren, omdat Jacob de dingen in eigen hand genomen had? Omdat Jacob niet kon wachten? Omdat Jacob gezondigd heeft? Daar had de Heere alle reden toe gehad. En het opmerkelijke is dat de Heere dat toch niet doet. Nee, we zullen straks nog zien, de Heere werkt niet over Jacobs zonde heen. Dat niet. Maar in dit ogenblik, als Jacob daar eenzaam ligt en misschien wel aan allerlei gevoelens van vrees en van opzien tegen een donkere toekomst vervuld is, bezoekt de Heere Jacob met zijn genade en met zijn liefde. En hij zegt: Jacob, ik ben de God van Abraham en Isaac. En dit land waarop gij te slapen ligt, zal ik aan u en aan uw zaad geven. En ik zal met u zijn, waar ge ook heen gaat. Vrees niet, want ik zal vervullen alles wat ik tot u gesproken heb. En dan wordt Jacob wakker. En hij beseft dat God in deze droom tot hem gesproken heeft. En hij staat met ontzetting naar de nu gesloten hemel. En hij zegt: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is een huis Gods, een poort des hemels. En zo krijgt die plaats waar Jacob voor het eerst God ontmoette zijn naam. Huis van God, Bethel. Daar heeft Jacob voor het eerst God ontmoet, of liever, daar ontmoette God Jacob voor het eerst. Want Jacob had het er niet naar gemaakt dat God hem ontmoeten zou. Het was soevereine genade, vrijwillige liefde, waarmee de Heere deze wegloper, deze vluchteling, deze Jacob opzocht. Zo lezen we het ook in Hosea 12. U moet dat thuis maar eens opzoeken. Waar verwezen wordt naar deze geschiedenis. En daar zegt de profeet Hosea: te Bethel vond hij hem. Te Bethel vond God hem. En hoe vond God Jacob? Als een zondaar, slapende. En als Jacob dan zo die naam aan die plaats Bethel gegeven heeft: dit is niet dan een poort des hemels, huis Gods. Dan neemt hij die platte steen waarop hij gerust heeft met zijn hoofd, en hij zet die steen recht op in het zand, zodat ze niet ondergestoven kan worden door het woestijnzand, of onopgemerkt zou blijven. Nee, die platte steen wordt recht opgezet als een gedenkteken, en hij zalft het met zalf en hij belooft God een gelofte. En hij zegt: als de Heere inderdaad met me zal zijn en mij zal zegenen, zo zal hij mijn God zijn. En ik zal hem tiende geven van alles wat hij mij geven zal. Wel, dat was het wat bij Bethel gebeurde. God vond hem. God gaf hem zijn belofte. En Jacob antwoordde met zijn amen, met zijn gelofte. En hij zei: ik zal deze God dienen. Kijk, en dat is op het moment dat we dit hoofdstuk lezen en de geschiedenis die daarin ons beschreven wordt op ons laten inwerken, alweer 20 jaar geleden. Jacob is inderdaad in het verre noorden terechtgekomen. Hij is bij zijn oom, bij Laban, gekomen en heeft daar een plaats gevonden, heeft daar ook werk gevonden. Heeft daar nu zo ongeveer 20 jaar gewerkt, eerst 7 jaar... om zijn bruid als het ware te kopen voor zijn werk. Maar daar werd de bedrieger bedrogen, want hoewel hij Rachel lief had, een van de dochters van Laban, gaf Laban hem Lea. En toen moest hij nog een keer 7 jaar werken. En toen kreeg hij ook Rachel. En toen mocht hij nog een paar jaar werken. En dan kreeg hij loon voor zijn werk, het gespikkelde uit de kudde. Maar de Heere zegende hem. En om eerlijk de waarheid te zeggen, Jacob, listige Jacob, sluwe Jacob. Hij deed ook allerlei dingen om ervoor te zorgen als vakbekwame herder dat de schapen zoveel mogelijk gespikkelde lammeren en zoveel mogelijk geplekte lammeren wierpen. Maar toch, de Heere zegende hem. Dat wordt duidelijk in dit hoofdstuk. En dan is Jacob uiteindelijk met zijn vrouwen en kinderen en met zijn kudde zo groot geworden dat oom Laban en zijn neefs eigenlijk met een scheef hoofd naar hem kijken. Jacob ziet al wel dat alles niet meer zo is als een aantal jaren geleden. En dat gebruikt de Heere om Jacob los te weken en los te trekken uit het land Paddan Aram. Want Jacob moet terug naar het land van de vaderen. Jacob moet terug naar het land wat aan Abraham en Isaac beloofd heeft. En we lezen nergens, gemeente, dat dat zelf bij Jacob leefde. Dat Jacob zelf aan die oude belofte en aan die eerstgeboortezegen, want dat ging allemaal over deze dingen, dat hij daaraan gedacht heeft. We lezen zelfs niet in de geschiedenissen zoals ze in het boek Genesis beschreven staan, dat Jacob in die 20 jaar na Bethel dicht bij de Heere geleefd heeft, verre vandaar. U leest nergens in deze geschiedenis dat Jacob aan de Heere dacht. U leest niet dat hij altaren bouwde. U leest ook niet dat God hem weer opnieuw verschenen is en Jacob iets mocht beoefenen van die verborgen omgang met de Heere. En u leest ook niet dat hij van al die lammeren die hij kreeg als loon op zijn werken de 10e gaf aan de Heere, zoals hij bij Bethel beloofd heeft. Het is blijkbaar zo, die indruk krijgen we althans uit de korte hoofdstukken die hier voor ons liggen, dat Jacob misschien nog wel eens aan de Heere dacht. En misschien ook nog wel eens overwoog wat de Heere gesproken had, maar in elk geval, hij leefde niet dicht bij de Heere. Er is geen spoor van zichtbaar in de geschiedenis dat hij een afhankelijk leven leidde. En telkens vroeg Heere, hoe moet dat nu met uw belofte? Hoe moet ik terug naar het land van de belofte? Want dat is toch het land wat u mij en mijn vaderen gezworen hebt. We krijgen de indruk dat Jacob het daar in Paddan Aram best naar zijn zin had. En dat als God hem niet losgeschud had en losgeweekt had en zelf ook aan hem verschenen was om hem te bevelen terug te gaan, dat Jacob misschien wel in Paddan Aram gebleven was. Maar u begrijpt het, God zorgt door zijn voorzienige leidingen, door bitterheid te geven in het hart van Laban en zo Jacob los te weken van de plaats waar hij woonde, en ook door de verschijning in de droom dat Jacob niet in Paddan Aram blijft. En dan moet u daar eens op letten. Als de engel des Heren dan opnieuw in de droom aan Jacob verschijnt, dan komt de Heere tot Jacob met deze woorden: ik ben die God van Bethel, waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt en gij mij een gelofte beloofd hebt. Wat horen we? Wel, in de eerste plaats horen we hier dat God aan Jacob laat weten: Jacob, ik ben nog steeds diezelfde God. Ik ben sinds ik aan je verscheen in Bethel niet veranderd. Toen verscheen ik in mijn gunst en in mijn liefde. En nu wil ik weer verschijnen in mijn gunst en in mijn liefde. Ik ben dezelfde, de God van Bethel. Maar tegelijkertijd ligt daar een diep beschamende herinnering in deze woorden. Want terwijl God als de God van Bethel dezelfde gebleven is, is Jacob niet dezelfde gebleven als bij Bethel. Want de Heer herinnert hem eraan, Jacob, je hebt toch bij Bethel een teken gezet. En je hebt toch bij Bethel over die steen de zalfolie uitgegoten en een gelofte uitgesproken. Daarin ligt het stilzwijgende vermaning, Jacob, wat is er van je geloften terechtgekomen? Ondanks mijn zegen, ik heb je bewaard naar mijn belofte onderweg op weg naar Laban. Ik heb je naar mijn belofte rijk gezegend en ik heb je gegeven dat je met een staf over de rivier gegaan bent. En nu ben je een man met vele kinderen en vele schapen, een man met rijke bezittingen. Jacob, wat is er van je gelofte terechtgekomen? Voelt u, gemeente, hoe beschamend dat onderwijs is wat de Heere zelf in die verschijning in de droom aan Jacob geeft. Jacob moet het hier horen uit de mond van de Heere zelf. Ik was dezelfde, Jacob, maar jij bent gedwaald als een schaap in het rond en het spoor bijster geraakt. En als ik niet zelf uit soevereine onverdiende genade met je bewogen was en opnieuw de eerste was door terug te keren naar je, dan had je hier doorgeleefd, dan had je het zonder mij kunnen stellen. Kijk, als we deze dingen zo vanavond op ons in laten werken, dan zijn daar een aantal lessen die onmiddellijk duidelijk zijn, denk ik, vanuit deze tekst. Het gaat hier over iemand die een van de vaderen van de ware gelovigen is. Want zo worden de aartsvaderen Isaac, Jacob en vooral Abraham toch genoemd. Een man die de Heere vreesde. Een man die een godsontmoeting kende. Maar wat zakt het allemaal af? Wat ebt het allemaal weg? Wat verduistert het allemaal doordat Jacob geen teer afhankelijk leven met de Heere kent. En kennelijk daar in Paddan Aram opging in de dingen van de tijd en in zijn bezittingen en in zijn gezinsleven. En noemt u het maar op. Is dat dan verkeerd op zich niet? Dat is allemaal iets wat nodig is. Zijn gezinsleven vroeg zijn aandacht en de dingen van zijn vee en van zijn werk vroegen hun aandacht. Maar Jacob heeft er blijkbaar zo zijn hart op gezet dat hij de Heere op zijn minst dreigt te vergeten. En dat is nog een levensgroot gevaar, gemeente. De Heere Jezus Christus waarschuwt in het evangelie tegen de zorgvuldigheden van dit leven, die het zaad van het woord kunnen verstikken. Of de zorgvuldigheden van het leven die een mens in het donker kunnen brengen en van God kunnen afhouden. Wel, zo gebeurt het ook, zo lezen we in deze geschiedenis met Jacob. Hij is door de zorgvuldigheden van het leven in beslag genomen en doordat hij kennelijk geen nabij leven leidt, de Heere veelzins uit het oog verloren. Wat is dat een les, ook voor degene die de Heere kennen mogen vandaag, anno Domini 1994. U hebt een Bethel mee mogen maken, dat de Heere u tegenkwam, misschien wel onder vergelijkbare omstandigheden als Jacob. Dat de Heere u vond terwijl u niet naar hem vroeg. Dat de Heere u opzocht, daar vond hij u. Want laten we heel eerlijk zijn, hoe verschillende omstandigheden ook kunnen zijn, wanneer de Heere een zondaar vindt om hem door zijn geest te gaan leiden. God vindt zijn kinderen altijd als verloren schapen, midden in de dood. Hun portret wordt zo aangrijpend getekend in Ezechiël 16... waar de Heere zijn volk tekent en hoe hij ze vindt, Hoe vond de Heere ze wel? Ik vond u, zo schrijft de Heere in Ezechiël 16. Als een kind vertreden in zijn bloed. Niemand vroeg naar u. Ten dode opgeschreven. Verloren. En toen kwam de Heere. Zo was het bij Jacob. Zo laat de Heere het horen in de prediking van Ezechiël. En zo is het nog. Als God een zondaar vindt, dan is dat eenzijdige liefde. En dan vindt hij de zijne zo verloren en schuldig en doemwaardig als ze zijn. Maar als dan de Heere begint te spreken en het woord opengaat en het evangelie door mag breken en het blijken mag dat de Heere in gunst en in genade op een zondig mensenkind als u wilt neerzien, wat wordt dat dan een wonder? En dan is het zo in het leven toch, dat u net als Jacob zegt, als u tot uzelf komt, wat een wonderlijke plaats is dit. Dit is een huis van God. De Heere heeft mij ontmoet. Nee, niet in een droom, zoals bij Jacob, want zo gebeurt dat niet meer. Maar door zijn woord en door zijn geest. Hij heeft mij vanuit zijn belofte opgebeurd en zijn aangezicht doen aanschouwen. Hij heeft tot mij gezegd, ziet, ik ben uw heil. Als dat gebeuren mag, ja, dan zeg je, Heere, nu zal ik u lief hebben. Net als Jacob een steen oprichtte. Heere, ik zal u bedoelen, ik zal u dienen, ik zal u vrezen. Dan komen de geloften over uw lip. Misschien niet precies zoals Jacob, maar toch vanuit dezelfde geest en met dezelfde inhoud. Ik zal u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Kijk, en als je dan soms weer terugkijkt naar die tijd. Naar dat Bethel waar de Heere je vond. En waar de Heere sprak tot uw hart. En er is wat tijd overheen gegaan. Een jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar... 30 jaar. En je kijkt terug. O, hoe vaak moet je dan niet net als Jacob in deze geschiedenis zeggen, Heere, u bent de getrouwe geweest. Al die jaren sinds die tijd bent u niet veranderd. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Maar wie ben ik geweest? Wat heb ik met mijn gelofte gedaan? Ik ben niet geweest wie ik voor u zou moeten zijn. En in plaats van u lief te hebben, is er zoveel zonde, zoveel afdwaling, zoveel opgaan in de dingen van dit leven. Zodat ik u vergat, zoveel verachtering, zoveel dwaasheid. Ach, wat een lijst wordt het dan. En wat ga je dan ontdekken? Vooral als de Heere, nadat het een tijd donker geweest is, en nadat de Heere zijn aangezicht verborgen hield, hij weer komt en herinnert, zoals hier in deze tekst. Ik ben nog diezelfde God van Bethel, waar gij u een opgericht teken gezalfd hebt en een gelofte beloofd hebt aan mij. Ja, dan schaam je je. Dan schaam je je voor je afdwalingen, voor je ontrouw, voor je zonde, voor je schuld. Dan krijgt ieder kind van God zo bij tijd en wijle van die beschamende herinneringen, waarin aan de ene kant gezegd wordt wie God is en was en blijft tot in alle eeuwigheid. En aan de andere kant ze zo herinnerd worden wie ze nu zelf geweest zijn. Ontrouw, dwalend schaap. Waarom is dat nodig? Waarom doet de Heere dat? Wel, om 2 redenen. Om zijn volk te oefenen. En om zijn volk terug te brengen. Te oefenen. Want laten we 1 ding niet vergeten. Het geestelijke leven, dat wordt ook in de Bijbel wel genoemd een oefenschool. En wanneer Jacob zo zoals vanzelfsprekend doorleeft en daar in Paddan Aram blijft, dan is dat Gods hoge bedoeling niet. Dan moet Jacob weer geoefend worden in het geestelijke leven. En om geoefend te worden in het geestelijke leven is het nodig dat Jacob er weer aan herinnerd wordt wie God is en wie hij zelf is. Gemeente, het voortgaand onderwijs van de Heere God in het leven van zijn kerk is zo dringend nodig, opdat Gods kerk geoefend wordt in het geestelijke leven. En dan vooral ook dat ze in de oefeningen gaan leren om niet de pinnen van hun levenstent al te vast te slaan op deze aarde. Jacob moet het ook leren dat hij niet in Paddan Aram mag blijven, maar dat hij Gods weg moet gaan. En daarom moet er een breuk komen tussen Laban en tussen zijn schoonzoon. Een breuk komen tussen dat goede vruchtbare land waar hij met zijn kudde is. En Jacob moet wederkeren tot God en de weg van de Heere gaan. En dat is nu ook zo belangrijk. In de weg van de oefeningen leert de Heere zijn volk om steeds meer te gaan beseffen hoe zwak van moed en klein van krachten ze zijn en hoe onveranderlijk God is, opdat ze God steeds meer nodig gaan krijgen. En ze leren ook hoe nodig het is om de doorgaande bekering te beoefenen, weer terug te keren tot God en de weg te gaan die de Heere van hen vraagt. En zo ziet u dat die beschamende herinnering nodig en nuttig is. Maar niet alleen is die beschamende herinnering nuttig, in dit alles zit natuurlijk ook een bemoedigende herinnering. Want al werkt de Heere niet over de zonde van Jacob heen, toch komt hij in zijn gunst. En ik weet niet hoe het u vergaat, als u over deze dingen nadenkt, dan is dat altijd weer een onbegrijpelijk wonder. Want wat had Jacob niet allemaal aan verkeerds gedaan? We zullen vanavond elkaar maar niet gaan vermoeien om een lijst te gaan maken van alle zonden en afdwalingen van Jacob. Dat waren er heel wat. Dat waren de zonden van zijn bedriegen van zijn oude vader en van zijn broer. Dat waren de zonden van het vergeten van God. En noemt u het maar op. Alles wat er in die jaren die voorbij gingen gepasseerd was. Maar ondanks al die zonden komt de Heere toch weer in zijn gunst. En laat hij, zeg is dat geen wonder, laat hij Jacob niet aan zichzelf over. Want dat zou toch te begrijpen zijn, niet? Als de Heere gezegd had, Jacob, na alles wat er in Bethel gebeurd is, ben je mij vergeten, nu zal ik jou ook vergeten. Nu laat ik je over aan jezelf. Nee, God laat Jacob niet over aan hemzelf. Want dat zou het ergste geweest zijn wat Jacob kan gebeuren. Lieve mensen, dat is toch nog zo? Het ergste wat een mensenkind tussen wieg en graf kan overkomen, is dat God je overlaat aan jezelf. Vergeet dat niet, jonge mensen. Als God je loslaat en overlaat aan het goeddunken van je eigen hart, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Al kun je de hoogste titels bereiken, al kun je al de glamour van de publiciteit om je heen zien, als God je loslaat, ben je de ellendigste van alle mensen. Zo was het ook met Jacob geweest, als God hem losgelaten had. Dan had hij de ellendigste van alle mensen geweest. Maar God liet hem niet los. En waarom niet? Nee, niet omdat Jacob het daarna gemaakt had. Maar omdat God eeuwige gedachten van genade, van vrije gunst over Jacob had. Jacob heb ik lief gehad. En vanwege die eenzijdige, onverdiende liefde tot Jacob zoekt God zijn dwalende kind, zijn dwalende schaap, Jacob daar in Paddan Aram weer op. Met een bemoediging. En hij zegt, ik ben de God van Bethel. Kijk, en dat is nog zo. Als God in het leven van een van zijn kinderen misschien een ogenblik of een periode zijn aangezicht verborgen houdt, dan kan God, met eerbied gezegd, van zijn volk toch niet af. En hij zoekt ze weer op. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Hij is altijd de eerste. Dat komt door zijn eeuwige liefde. Door zijn vrijmachtig welbehagen. En wat zegt de Heere dan tegen Jacob? Wel, hij zegt, Jacob, daar in Bethel ben ik u verschenen. En daar heb ik gezegd dat ik het land zou geven aan u en aan uw zaad. En nu vertrek uit dit land en keer weder naar het land van uw maagschap, naar het land van de belofte. Ja, kijk, dat zal toch wel het een en ander aan gedachten gegeven hebben bij deze Jacob. Want dat land van de belofte, dat was het land waar zijn leugens lagen, zijn zonden lagen. Dat was het land waar Isaac woonde. Maar dat was vooral het land waar ook Esau woonde. En als u de geschiedenis van de Bijbel kent, dan weet u hoe Jacob beefde als hij straks de grens van het beloofde land overtrekt en hoort dat zijn eigen broer Esau naar hem onderweg is met een bende soldaten van 400 man. En die gedachten zullen nu ook al in beginsel in zijn hart zijn opgekomen. Heren, als ik dan terug moet keren, hoe moet dat dan? Want daar is Esau en die heeft mijn dood gezworen. Bovendien, ik moet terugkeren met twee vrouwen, een groot aantal kinderen, knechten en heel veel vee. Zal ik onderweg geen rovers tegenkomen? Zal ik onderweg geen gevaren lopen? Ja, die gedachten zullen zeker door zijn hoofd gespeeld hebben. Maar God kwam hem voor, gemeente, in die droom met die woorden, ik ben de God van Bethel. En wat had God toen beloofd bij Bethel? Wel, toen had God beloofd, ik ben de God van Abraham en Isaac, en ik zal met u zijn, waar ge ook heen gaat, en ik zal u behoeden. Wat een bemoedigende belofte, niet? Want nou komt God daarop terug. Al was Jacob het vergeten, de Heere zegt, die onbekende weg, waar je geen hand voor ogen kunt zien, waar een Esaus gestalte in de verte dreigt, en waar aan alle kanten gevaren loeren, ik ben nog die God van Bethel, Jacob. En dat betekent dat ook die belofte die ik toen aan je gegeven heb, dat ik je behoeden en bewaren zou onderweg, nog van kracht is. Kijk, ik denk dat toen pas die belofte die Jacob kreeg bij Bethel zijn volle betekenis kreeg. Zeker toen hij van Bethel naar Paddan Aram ging, zal hij uit de kracht van die belofte geleefd hebben. Maar nu de Heere erop terugkomt en die belofte opnieuw bevestigt, krijgt die belofte nog meer waarde. Ik zal u behoeden en bewaren met je vrouwen en je kindertjes, ook als straks de dreiging van Esau komt, want ik ben de God van Bethel. Dat is een wonderlijk iets, gemeente. Dat de Heere soms, wanneer hij in het leven van zijn kinderen de belofte verder gaat bevestigen, dat je dan soms in dingen die vroeger tot je spraken, diepten ontmoet die je er eerder niet in zag. Weet u hoe dat komt? Omdat de Heere in het leven van zijn volk die belofte gaat uitwerken. Zodat ze steeds meer gaan verstaan wat een genade het is en wat een rijkdom het is die de Heere in zijn belofte aan de harten van zijn kinderen vervult. En dat is gezegend onderwijs. Als je nou horen mag, ik ben de God van Bethel. En de Heere die belofte die hij gegeven heeft en toegepast heeft aan je hart steeds verder gaat uitwerken en steeds dieper gaat verklaren. Dan kan het zo zijn als God weer opnieuw tot je hart spreekt en de dingen dieper en verder gaat verklaren aan je binnenste. Dat je een donkere weg moet inslaan, net als vader Jacob. En dat je zegt, Heere, hoe moet het nu op die weg? Allerlei dreigingen, allerlei gevaren. En bovenal met datzelfde dwaalzieke, weerbarstige hart. Maar dat de Heere dan laat zien, en ik zal met u zijn. En ik zal u behoeden. Er is nog iets. Het is niet alleen zo dat die belofte als het ware weer opnieuw laat zien dat de Heere nu met Jacob wil gaan op de weg die hij heeft te gaan, terug naar het beloofde land. En dat hij hem bewaren wil voor de vijanden. Maar er lagen ook nog dingen in het leven van Jacob die niet opgelost waren. Wat bedoelen we daarmee? Wel, de ouderen onder ons weten meteen wat ik bedoel als ik zeg, er lagen dingen in het leven van Jacob die nog niet opgelost waren. Geestelijk. Want Jacob had dan wel de belofte van Bethel. En Jacob werd dan wel door de Heere hier opnieuw bemoedigd. Maar er lag nog zoveel van Jacobs kant aan zonde. En straks gaat de Heere dat aan Jacob laten zien. Als hij door Peniel moet. Die wonderlijke geschiedenis die niet eens gemakkelijk is om uit te leggen. Zoveel is duidelijk. Dat daar de Heere Jacob op een bijzondere wijze gaat herinneren. Aan zijn zonde en aan zijn schuld. En dat daar Jacob zicht krijgt. Op de verzoening die alleen bij God te vinden is in de beloofde Messias. En dat Jacob daar met al zijn zonde en schuld overboord moet. Om nu als een verloren zondaar door genade alleen in de vergiffenis en de behoudenis die in Christus is te blikken. Met andere woorden, er lag nog zoveel zonde die niet opgelost was. Er lag nog zoveel tussen de Heere en tussen Jacob. En zo moet Jacob op weg. Dat kan in het leven van iemand die de Heere vrezen mag en wel eens iets van Gods genade en nabijheid geproefd heeft, ook zo'n vraag worden, Heere. Maar er ligt nog zoveel tussen. Er zijn dingen in mijn leven die niet helder zijn. Er ligt een nood in mijn leven die niet opgelost is. Ik mag dan wel weten van uw bemoeienissen, maar die schuldvergeving en de kennis dat mijn zonde verzoend is en dat ik weten mag dat ik de uwe ben, die vaste geloofskennis, die mis ik. Kijk, als dat door zijn hoofd gegaan zou zijn, we weten het niet. Maar de Heere kwam toch tot Jacob. Ik ben de God van Bethel. Jacob, al ga je op weg met een schuld waar je geen weg mee weet. Met dingen die er nog liggen tussen de Heere en tussen jezelf. Al ga je op weg met zaken die geestelijk nog niet opgelost zijn. Ik ben de God van Bethel. En de Heere zal er zelf voor zorgen op zijn tijd en op zijn wijze. Dat die geestelijke nood, dat die knopen in het levenskoord van vader Jacob toch worden opgelost. Ziet u hoe grote waarde dit hemels bezoek van de Heere voor Jacob kreeg. Veel ervan zal hij later pas verstaan hebben. Maar de Heere laat zien, Jacob, ik bescherm je en bewaar je onderweg. En wat betreft de geestelijke dingen die nog opgelost moeten worden tussen mij en tussen u. Daar zal ik voor zorgen, want ik ben de God van Bethel. Dan komt de vraag toch wel boven, maar hoe kan de Heere dat nou zo doen? Als u zegt, zo vraagt iemand misschien, ja, er was bij Jacob nog zoveel afdwaling en zoveel zonde, en er waren dingen die nog niet opgelost waren. Hoe kan de Heere dan in zijn gunst en in zijn liefde op een Jacob neerzien? Wel, zullen we dat vanuit het woord nog wat dieper proberen aan te geven? De Heere komt hier tot Jacob en zegt, ik ben de God van Bethel. En wat betekent Bethel? Wel, Bethel betekent huis Gods. En wat gebeurde er ook weer bij Bethel? Wel, bij Bethel werden de hemelen geopend en daar daalden de engelen neer naar beneden en ze gingen weer naar boven. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, dat betekent dit. Zo heeft Jacob in de morgen dat hij opstond verstaan dat de Heere nu met hem zou zijn, want dat had de Heere zelf beloofd. En die naar beneden komende en opstijgende engelen, weet u wat dat is? Wel, dat de Heere door middel van zijn engelige dienstige geesten, dienaren van de Heere, voor een Jacob en voor een Petrus en voor allen die de zaligheid beërven zullen, dat de Heere genadegaven naar beneden brengt. Iedere engel, mag ik het heel eenvoudig zeggen, iedere engel bracht een genadegave naar beneden. Dus de engelen zijn hier en worden hier voorgesteld als degene die op Gods bevel de genadegaven uitdelen. Ze brengen ze naar beneden, naar een Jacob. En ze gaan weer omhoog. Dat betekent dat ze de gebeden van Jacob en de noden van Jacob en de verlangens van zijn hart en zijn aanbidding en verwondering meenemen tot voor de troon van God. Neerdalende engelen zijn het teken dat ze de genade geven. Opstijgende engelen zijn het teken dat ze de gebeden meenemen tot in de troonzaal van de hemel. En dan moet u eens goed nadenken. Waar leest u nog meer over engelen die neerdalen en die opstijgen? Wel, bij mijn weten komt het nog één keer in de Bijbel voor. In het gesprek tussen de Heere Jezus en tussen Nathanael. U leest het in het slot van het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. En als Nathanael dan onder zijn vijgenboom vandaan gekomen is en door de Heere aangesproken wordt, dan krijgt Nathanael te horen, van nu aan zult gij de engelen Gods zien nederdalen en zien opstijgen op de Zoon des Mensen. Wat is dat? De Zoon des Mensen, dat is toch de Heere Jezus, inderdaad. Van nu aan zult gij de engelen Gods zien neerdalen op de Zoon des Mensen en ze zien opgaan naar de hemel. Wel, op dat moment wordt aan deze zoon van Jacob, Nathanael, aan deze Israëliet in welke geen bedrog is, een echte zoon van Jacob, een geestelijke zoon van Jacob dus, wordt verklaard wat Bethel eigenlijk is. Bethel is een huis Gods, daar woont God. Waar kan God wonen? Bij Jacob, nee. Want Jacob is een zondig mens. Kan God wonen bij een van zijn kinderen wel? Nee. Want ieder kind van God is een Adamskind, verloren en verdoemelijk. God kan alleen een Bethel maken in Christus. God kan alleen met zijn engelen komen en weer opstijgen. God kan alleen wonen als in Bethel, in en door de Heere Jezus Christus. En hoe kon het? Daarom dat God zoveel eeuwen voordat hij dit aan Nathanael liet weten, bij Jacob kon wonen. Wel omdat daar op een verborgen wijze Christus aanwezig was. God kon alleen bij Jacob komen in Bethel. Vanwege Christus. En God kon alleen terugkeren hier in Paddan Aram bij Jacob. Vanwege Christus. Want zonder Christus kan God bij geen mens wonen. Maar alleen in Christus komt hij met zijn genadegaven en met zijn engelen en met zijn bewaring en met zijn kracht alleen vanwege de Zoon des Mensen. Omdat die Zoon van God aan Golgotha's heuvel van God verlaten werd, God woonde niet meer bij hem. Kan nu voor een zondig Adams kind een Bethel worden. God woont bij ons, met ons, in ons, alleen om Jezus wil. En laten we dat goed verstaan, gemeente, dat wanneer de Heere voor het eerst of ook opnieuw een zondaar opzoekt, het alleen is vanwege die Zoon van God, Jezus Christus. En dan moet u ook maar niet vergeten dat beeld wat zo vanavond onze aandacht vroeg vanuit deze geschiedenis. Dat beeld van die neerdalende engelen en die opstijgende engelen. Alleen omdat Jezus Christus het is die de straf gedragen heeft, die het lijden doorstaan heeft tot het bittere einde toe. Daarom kan God met zijn engelen komen en zegen laten afvloeien op deze aarde. En daarom kan God de gebeden van een Jacob, van een vluchteling, van een lieger en van een bedrieger opnemen tot in de eeuwige heerlijkheid. Ik ben de God van Bethel. Jacob, je moet onderweg. Een barre reis. Met onopgeloste geestelijke vragen. Maar de Heere gaat mee in Christus. Ik ben de God van Bethel. En weet u wat dat betekent? Dat vanwege Christus verdienste. De zegen daalt uit de hemel. Ook als Jacob op reis gaat. En dat straks ook die gebeden. Ook die bevlekte gebeden, want de gebeden van Jacob zijn gebeden bevlekt met 1000 zonden. Toch om Christus wil opgedragen worden door engelenhanden tot in de hemel. Wat een zegen als je zo op reis mag gaan. Wat een zegen als je de God van Bethel in je leven mag kennen. Die liefde, die genade. Dat kostbare onderwijs. En de vraag dringt zo heel eenvoudig vanavond. Kennen we iets daarvan? Van die Bethels in ons leven. Dat het onderwijs van de Heere ons beschaamd en schuldig stelt. Maar tegelijkertijd dat die beloften van God in Christus Jezus opengaan. En dat we het weten mogen, al wordt het vaak aangevochten misschien. Ik hoef de weg niet alleen te gaan. Maar de Heere heeft beloofd mee te gaan. En hij zendt onderweg om Christus wil genadegaven van de hemel. En hij wil die zwakke, die bevlekte gebeden van mij. Soms ook als in engelenhanden dragen tot voor de troon van God. Kijk, gemeente, als je daar iets van mag kennen, dan heb je een gezegend leven. Maar wat is het ontzaglijk arm als je daar niets van kent. Als je daar nog buiten staat. Nee, dat ligt niet aan God. De schuld ligt bij ons. Weet u waarom? Omdat we zo oppervlakkig leven. En omdat we zo weinig letten op wat God in zijn woord en soms ook in bijzondere leidingen in ons leven tot ons wil zeggen. Want een van de ergste dingen van een zondig mensenkind die nog onbekeerd is, is toch dat hij geestelijk zo blind is. Blind voor wie God is en blind voor wie hij zelf is. Wat is dan nodig? Dat u bidt, Heere, open mijn ogen. Open mijn ogen voor de werkelijke toestand in mijn leven. Open mijn ogen voor mijn schuld. En wil u mij dan ook vinden en ook ontmoeten, zoals u Jacob ontmoette? Ach, iemand zegt misschien, ja, maar ik ben geen Jacob. Nee, dat bent u niet en dat wordt u ook nooit. Maar u bent precies als Jacob een Adamskind. En God kan en wil in Christus het verlorene nog zoeken. En daarom kan ieder zondaar zalig worden. Er is ruimte genoeg bij God. Er is macht genoeg bij God. En het offer van de Heere Jezus Christus, daarin is zo'n wijte. Onze Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 2, dat de algenoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus zo groot is, dat de hele wereld daarin kan delen. Maar dan wordt van u wel gevraagd en van jou wel gevraagd, jongen of meisje, dat je daarom leert vragen. Want de Heere wil, zo staat in Ezechiël 36, om deze dingen gebeden zijn. En worstel je daarom, om de God van Bethel te leren kennen. Heere, spreek gij tot mijn ziel. Ach, dan leer je steeds meer zien dat het je gebeden niet zijn die je er brengen. Dat het die tranen niet zijn die je plengt. Maar dat het de God van Bethel is, hij alleen die het doen kan. Ach, roep hem dan toch maar veel aan. Want hij wil juist van schuldige mensenkinderen om die genade gebeden zijn. En als u daar iets van mag weten, van Gods ontmoetingen, te midden van alle vragen. Hoe is het na Bethel geweest? Wat is er met de gelofte gebeurd? Oh, dat zijn pijnlijke vragen misschien. Maar pijnlijke vragen horen ook bij het onderwijs van de hemel. Opdat wij herinnerd worden aan wie we zijn en wie we blijven. En opdat we die onveranderlijke God van het verbond, de God van Bethel, steeds weer nodig krijgen. En als het goed is, steeds meer nodig krijgen. Want ik hoor het nog zeggen door een van de oudere leden in mijn eerste gemeente. Dominee, hoe ouder ik word, bij alles wat er gebeurd is in mijn leven, hoe meer ik de trouw van de Heere ga bewonderen. Dat hij getrouw is en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Want als het van mij af had moeten komen, ook nadat ik genade kreeg, ik was als een Jona weggelopen en als een Jacob had ik er alles doorgebracht. Gods trouw, ik ben de God van Bethel. Kijk, alleen daarom kan Gods kerk verder. En alleen daarom worden ze straks eeuwig zalig. Vanwege de trouw van de Heere, die de God van Bethel is en die in Jezus Christus laat zien. En ik laat u niet los. Ik ben met u en ik blijf met u. Ik zal u behoeden waar ge ook heen gaat. En dan blijft er alleen maar verwondering over. Ook al gaat de weg dan soms echt niet langs makkelijke streken. En al zijn er heus nog wel struikelblokken. En al gaat het door de diepte. Als de God van Bethel meegaat, met zijn belofte, met zijn engelen, met zijn zegen, met zijn Christus, dan is het goed. En dan komt het ook goed. Want wie deze God van Jacob tot zijn deel heeft, in dit leven, die zal nu en in de toekomst, zelfs in het hachelijkst lot, toch ervaren dat God uit onbegrepen, grondeloze ontferming is en blijft de God van Bethel tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij mogen aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze dag uw naam ootmoedig erkennen. U hebt ons deze dag gegeven. En heren, elke dag is een dag van u, maar bijzonder als we de zondag beleven mogen. De dag die u apart zette, is dat de dag die u gemaakt hebt. En u op deze dag zijn samen geweest, hebben we tweemaal uw woord mogen overdenken. Wil u het zegenen? Wil u de naprediker zijn? Geef dat uw woord ons niet loslaat. Laat u ons niet los, want we hebben het gehoord vanavond, dan zijn we de allerellendigste van alle mensen. En als we dan rondom ons heen zien, dan zijn er wat een ellendige mensen. Die geestelijk het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. En wellicht moeten velen het ook onder ons zeggen. Wat ben ik dan een ellendig mens. Maar Heer, u laat ons nog niet los. Want wij mogen het woord nog horen. Wij mogen nog horen van de God van Bethel die mensen op wil zoeken. Midden in hun nood zoals ze zijn. O, wil u geven dat wij dan veel deze God van Jacob te voet mogen vallen. En niet mogen rusten voordat we hem gevonden hebben. Hij ontmoet ons met zijn goddelijke genadebelofte. Heere, wil zo in ons leven werken en doorwerken, ook in het leven van uw kinderen. Ga met ons deze week in, beveilig en bewaar ons, Heere. Wil u niemand van ons onbekeerd of onverwacht uit dit leven wegrukken. Wil u ons alle beschermen en bewaren. En wil u bovenal uw woord verheerlijken en uw genade doen blijken in ons leven. O Heere, we vragen het. In de vergeving van onze zonden, uw naam dankzeggend voor al het goede, wat u ook op deze dag aan ons gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.